Goedemorgen, hartelijk welkom in die eredienst en dus goed om weer terug bij jullie te wees in jullie midden. Ik geniet het. Ons mag vandaag weer samen die heren ontmoet en ons kan ook ons gast verwelkom, hartelijk welkom. En ook, ik denk, daar zijn een paar mensen wat online luisteren en kijken, ook hartelijk welkom. En ons hoop dat jullie die vakantie ook daar mag genieten. Voordat ons begin is daar een paar afkondigings. Die collectus is bestemd voor die kerk en voor zending. En dan vervolgens alle voornemende en oud-ambtsdragers wordt aangemoedigd om die ambtsdragers toerustingcursus van dominee van Alten in Pretoria bij te wonen. Die volgende sessie is ongelukkig uitgesteld, maar wordt wel gehouden, als die heren wil, donderdagavond 11 mei. En dit handelt specifiek over die kerkorde. Op verzoek alle vrouwen wordt genooi om de jaarlijkse vrouwensaamtrekdag bij te wonen. Dat is zaterdag 13 mei, 9 uur, van 9 uur 30, bij de VGK Pretoria. RSVP alsjeblieft bij Natasja Sterk voor of op 7 mei. En dan tenslotte alle mans en ziens wordt uitgenooid naar een massale mannensang, samensang. Dit vindt plaats ook zaterdag 13 mei. Om 18:30 bij die Kandelaarkerk in Pretoria. Laat ons aandacht op die Heere richt. Ons mag om aanbid en vereer. Ons lof aan hom breng. En ons mag naar zijn stem luisteren vandaag. En ik wil die call to worship lees vanuit Psalm 5. Ons gaan vandaag ook luisteren naar Psalm 5. En je zal later ook die thema's van die psalm in hier die woorden herkennen. Ik lees nu vers 5, 8 en 9. Want u is niet een God wat behaag heeft in goddeloosheid niet. Die kwaaddoener zal bij u niet vertoeven niet. Maar ik, door die grootheid van uw goede tierenheid, van uw trouwe liefde, mag ik in uw huis ingaan. Mij buig naar uw heilige tempel in uw vrees. Heere, leid mij in uw gerechtigheid. Om mijn vijanden ontwil, maak uw weg voor mij recht. Laat ons samen de Heere vereren. Ons is helemaal afhankelijk van hem en ons spreekt dit ook uit. Ons hulp is in die naam van die Heere, wat hemel en aarde gemaakt heeft. En God groet ons dan genade, barmhartigheid en vrede van God onze Vader en van Christus Jezus ons Heere. Amen. Laat ons nou die eerste verse van Psalm 5 zingen. Aan het begin van die dag nader ons tot God en mag ons verlangens aan hem voorlezen. Vers 1 tot 3. Laat ons saam bid. Hemelse Vader, ons is hier vandag op grond van uw groot goede tierenheid. Dit beteken dat uw oorvloedige trouwe liefde die rede is dat ons u mag ontmoet. En dat ons zeker is dat u ons aanneem. Ons leef door Christus. Dank u. Hij heeft ons vrijgemaakt van zonde en dood. En nou is ons vrij om weer voluit mens te wees in een ongestuurde verhouding met u. Help ons om Christus te leer ken in zijn liefde, zijn genade, zijn grootheid en om hom te aanbid en te dien. Ons bid dat u ons eredienst zal aanvaard en ons harte op u zal richten en met blijdschap zal vervullen. Ons bid het in de naam van Christus. U zien en ons Heer. Amen. Ik wil samen met jullie Psalm 5 lezen. Gebed bij die morenoffer. Voor die muziekleier. Met fluiten. Een psalm van David. O Heere, luister naar mijn woorden. Let op mijn verzuchting. Gee acht op die stem van mijn hulpgeroep. Mijn koning en mijn God. Want tot u bid ik. In die moren, Heere, zal u mijn stem horen. In die moren zal ik dit aan u voorleen. En afwacht. Want u is niet een God wat behaagt het in goddeloosheid niet. Die kwaaddoener zal bij u niet vertoeven niet. Die onzinniges, die trotses, zal voor uw oor niet stand houden. U haat al die werkers van ongerechtigheid. U zal die leensprekers laat omkomen. Van die man van bloed en bedrog, het die Heere, het Yahweh, een afschuw. Maar ik, door die grootheid van uw goede tierenheid, mag ik in uw huis ingaan. Mij buig naar uw heilige tempel, in uw vrees. Heere, leid mij in uw gerechtigheid om mijn vijanden ontwil. Maak uw weg voor mij recht. Want in hulle mond is niks betrouwbaars niet. Hulle binnenste brengt onheil. Hulle keel is op graf. Hulle maken hulle tong glad. Verklaar hulle schuldig, o God. Laat hulle val door hulle plannen. Drijf hulle weg door die menigte van hulle overtredingen. Want hulle is weer een streeweg tegen u. Maar laat hulle allemaal blij wees wat bij u skuil. Laat hulle voor eeuwig jubel en beskut hulle, en laat in u juig die wat uw naam lief het. Want u sien die rechtvaardige, o Heere, u omring hom met welbehaar, soos een skild. Een van die versen wordt aangehaald in Romeinen 3, en ons gaan nou daar die hoofdstuk lees, vanaf vers 9. Ik denk ons zal, nou dat ons hier die psalm gelezen het, zal ons vers 10 herkennen in Romeinen 3. Vers 10 was mos, want in hulle mond is niks betrouwbaars nie, hulle binnenste brengt onheil, hulle keel is een oop graf, hulle maken hulle tong glad. Paulus gebruikt dit nou als een bewijs dat niet net die heidenen nie, maar ook die joden, deur en deur slecht is en niet voor God kan bestaan nie. Want in hoofdstuk 2, Romeinen 2, het hij, in hoofdstuk 1, het hij gewijs hoe die heidenen allemaal in zonde ondergedompeld is. En dan in hoofdstuk 2 het hij ook de joden aangespreekt. En nou in vers 9 van hoofdstuk 3 zei hij, wat dan? Het ons, enige voorrang? Hoegenaamd niet. Want ons het tevoren al joden, zowel als Grieken, beschuldigd dat hulle allemaal onder die zonde is. Zoals geschreven is, daar is niemand rechtvaardig niet, zelfs niet één niet. Daar is niemand wat verstandig is niet, daar is niemand wat God zoekt niet. Hulle het allemaal afgewijk, samen met hulle ontaard. Daar is niemand wat goed doet niet, daar is zelfs niet één niet. En hier is die vers uit Psalm 5, hulle keel is een oop graf. Met hulle tonge pleeg hulle bedrog. Die gif van alles is onder hulle lippe. Hulle mond is vol vervloeking en bitterheid. Haastig is hulle voete om bloed te vergiet. Verwoesting en ellende is in hulle paaie. En die weg van vrede ken hulle nie. Daar is geen vrees van God voor hulle oë nie. Nou weet ons dat alles wat die wet sê, hy dit sê vir die wat onder die wet is, zodat elke mond gestop en die hele wereld voor God doemwaardig kan wees. Aangezien uit die werke van die wet geen vlees voor hom gerechtvaardig sal word nie, want door die wet is die kennis van zonde. En dan die groot wending in die boek van Romeine. Maar nou is die gerechtigheid van God geopenbaar zonder die wet, terwijl die wet en die profete daarvan getuig, die gerechtigheid namelijk van God door die geloof in Jezus Christus, voor allemaal en oor allemaal wat glo, want daar is geen onderscheid nie. Want allemaal het gesondig, en het ontbreek hulle aan die heerlijkheid van God, en hulle word door sy genade, sonder verdienste, gerechtvaardig door die verlossing wat in Christus Jezus is. Hom het God voorgestel in sy bloed als een verzoening door die geloof, om sy gerechtigheid te bewys, doordat hy die sondes ongestraft laat bly het, wat tevore gedoen is onder die verdraagsaamheid van God, om sy gerechtigheid te toon in die teenwoordige tyd, zodat hy self rechtvaardig kan wees en rechtvaardig maak wie uit die geloof in Jezus is. En dan die conclusie, waar is dan die roem? Dit is uitgesluit. Door wat de wet van die werken? Nee, maar door die wet van die geloof. Ons neem dus aan dat die mens gerechtvaardig wordt door die geloof zonder die werken van die wet. Of behoort God net aan die Joden en niet ook aan die heidenen nie? Ja, ook aan die heidenen. Aangezien dit inderdaad één God is, wat die besnedenis zal rechtvaardig uit die geloof en die onbesnedenis door die geloof. Maak ons dan die wet tot niet door die geloof? Nee, stellig niet. Integendeel, ons bevestigt die wet. Nou zien we ons vervolgens Psalm 7, vers 1, 2, 3 en 7, waar je diezelfde thema's hoort als in Psalm 5. En hier die psalm leer ons dan ook om te skuil bij God wanneer ons onrecht en kwaad ervaar. En ons vraagt dan ook dat God die kwaad zal straf. Psalm 7. kom ons luister nou na die evangelie, soos wat ons dit hoor in Psalm 5. En die thema vir die preek is, God haat die kwaad, bid dus vir sy gerechtigheid. Gemeente van ons Heer Jesus Christus, was jy al ooit in een situasie dat jy deur vijande omring was? Ek denk dit gebeur by ons, by min, dat ons omring is door bloeddorstige mense wat ons wil doodmaak. Voor David was dit de werkelijkheid. Vroeg in sy lewe, dadelijk nadat hy tot koning gesalf is, het koning Saul in sy grootste vijand ontaard en hom probeer vermoor, talle malen. Vir jare, ek denk dit was meer as een dekade, het hy in woestijne en grotte gewoon, en hy het hy onder voortdurende bedreiging geleef. En oorals was hy die vijand omring, Saulse dienaars, maar ook mense in die plek waar David hom verskuil het, kon hom verklik, zodat Saul sy weermacht kon stuur om hom te vervolg. Of, dalk het hy hierdie psalm geskryf later, toe hy koning geword het. Want sy seun Absalom het hom van die troon gestoot en probeer om hom dood te maak, zodat hy self koning kon word. Je kan dit lees in 2 Samuel 15. Psalm 3 en 4 het David geskryf in daar die situasie. En dit is moeilik dat Psalm 5 een vervolg daarop is. En dan is dit sy gebed in juist daar die tyd. Ook een situasie van dodelike bedreiging. Psalm 5 sê dit nie duidelik nie. Dus laat ons voorzichtig wees en nie net aan een situasie denk nie. Psalm 5 is een noodkreet in een levensbedreigende situasie. Die vijande is werkelijk. Hulle is belus op sy leven. Die Bijbel draai nie doekies om die kwaad nie. Dit wys dat die leven van gelowiges baie donker en uitsigloos kan wees. Nou, ons is nie omring deur mense wat ons wil doodmaak nie. Maar ons ervaar toch ook onreg. En ek vermoed dat ons allemaal mense ken wat leuens praat. Skole en baie werkplekke het mense wat net hulself bevoordeel en nie omgee om met leuens een ander te benadeel nie. Partijmense verloor hulle werk, omdat ander leuens oor hulle praat, sodat hulle uitgeskop word. Of hulle besluit self om weg te gaan, omdat die hele atmosfeer by die werk negatief geword het, en dalk het van ons dit ook ervaar. Was jy al in een situasie waarin jy geen uitkomst, geen hoop meer gehad het nie? Nou, en ook dan, juist dan, gee God lig. Hierdie gebed staan in die Bijbel. En het help ons om in nood hulp te soek en die rechte woorden te vind. God haat die kwaad. Bid dus vir sy gerechtigheid. Die eerste gedeelte, roep God aan in jou nood. En die tweede, Gods gerechtigheid. En die derde, blijdskap. God haat die kwaad. Bid dus vir sy gerechtigheid. Roep God aan in jou nood. Eindelijk moet je hierdie psalm met passie, met emotie lees. En die 2020 vertaling is net een beetje meer passionate als die 53 vertaling. Luister toch naar mijn woorden, Heere, hoor mijn verzuchtingen. Slaan ach op mijn noodkreet, mijn koning en mijn God, want tot u bid ik. Heere, in die ochtend hoor u mijn stem, in die ochtend leer ik mijn zaak aan u voor en wacht. Je ziet iemand wat op zijn knieën smeekt telkens weer. David bidt vurig, zonder om op te houden. En dit is waarmee hier die dag begin. Dit is sy ochendgebed. Hy hou aan, hy skreeuw dit uit. Heere, moet nie sloon nie, grijp in. Dit is een noodkreet. En dit is hoe ons ook mag bid. Wanneer ons bid by die opening van vergaderings, of wanneer ons God dank terwyl ons eet, dan is dat nie soveel emosie betrokken nie. Maar dit raak anders wanneer dit moeiliker word. Jou man is skielik in die hospitaal opgeneem. Jou vrou of jou kind is ernstig siek. Jy dink sy draai by die dood om. Dan bid ons vurig. Jy word aangeval deur skelms. Jy staar finansiële tekort in die gesig. Jy verlang na 'n huweliksmaat of 'n kind. In al daardie situasies kan ons hart voor die Here uitstort. 'N noodkreet. Versugtings vanweë aanhoudende pyn of moeite of tekorte wat ons ervaar. En God leer die woorde in ons mond. En partykeer is dit net woordelose versugtings. God hoor dit, hy wil dit hoor. Want hierdie gebed is in die Bybel opgeneem om ons aan te moedig om vrymoedig te bid. Jy glo toch dat Jezus jou toegang gee tot die Vader, Efesiërs 2 vers 18. Sy Vader het jou Vader geword en hy luister na jou van wie jy Jezus, sy Seun. Dit is opvallend dat David in sy uitsigsloose situasie met soveel vertrouwen bid. Een mens wat op sy eie inzichten en krachtige vertrouwen loop vast in sy limiete, wanneer sy kracht te min is. Ander mense sterker as jy, ja, waar naartoe ga jy dan? Daar is nie helpen nie. Maar gelowiges mag bid met verwachting en hoop. David roept tot God en hy beskryf dit op drie verskillende maniere in vers 2 tot 4. Luister na my woorde, let op my versugting, gee ag die stem van my hulpgeroep, want tot u bid ek. Ek leer dit aan u voor en wag af. Hy dring aan by God, luister, gee ag. Hy verwag baie van God. En ons mag ook so bid, want ons ken God. Ons weet dat hy regeer, dat hy regverdig is in alles. En Jezus het vir ons duidelik gewys, dat God genadig en goed is. Bid dus met die vaste verwachting, dat hy spoedig sal reageer en ingryp, dat hy onrecht sal oorwin en die werkers van ongerechtigheid sal straf. Nou, David bid dadelijk aan die begin van die dag, in die ochend, sê vers 4. In die môre, Here, sal u my stem hoor, in die môre sal ek dit aan u voorlê en afwag. Dis dus die heel eerste ding wat hy doen, nadat hy opgestaan het. Dit wys dat dit vir hom 'n prioriteit was. Net soos Jezus elke dag vroeg in die oggend met sy Vader gepraat het, het David die dag met God begin. Maar dit is ook veelzeggend, juist in sy situasie. Jy kan Psalm 3, 4 en 5 saamlees en dan ontdek jy dat David op die vlug was. Diezelfde dag sing hy een psalm en het hy dus gebid, dat is Psalm 3. En vervolgens het hy die aand in vertrouwen sy kop neergelê om te slaap, Psalm 4. En die volgende ochtend word hy wakker en dadelijk sing en bid hy weer, Psalm 5. Nou, hoekom is dit nou so betekenisvol om dit vroeg in die ochtend te doen? Want wie wakker word en besef dat die situasie nog nie verander het nie, kan sommer moed verloor. Wie vertrouwd is met depressiviteit, weet dat dit zwaar is om een nieuwe dag te beginnen. Je verwacht niks nie. Die depressie les is een zwaar kombers op jou skouers. Die lig dring nie deur nie. Je kan geen goeie dinge raak sien nie. En jy het geen opgewekte lewensuitkyk nie. Dus kan die nuwe dag baie gou nog 'n donker dag word, soos die vorige een. As die situasie net aanhou, word dit 'n aaneenreiging van donker dae sonder vreugde. Maar God deurbreek dit. As jy 'n nuwe dag in die gesig staar, met min of geen hoop in jouself, en die angstigheid dreig om oor te neem, gee God 'n uitgangspad. Bid. God moedig jou aan. Onthou wie ek vir jou is. As jy geen uitkomst sien en net vijanden sien wat jou omring, As hulle mag lewens groot lyk, dan help dit om na God te kyk. Hy rig jou aandag op homself, my God en koning, sê David, die regverdige God. So bring God rus in jou hart. Hoopvol mag jy die dag tegemoet gaan, jou werk doen, weerstand bied teen die teenstanders by jou werk of teen ander vijandskap wat jy ervaar en nie tou opgooi nie. Is dit hoe jy jou dag begin wanneer dit moeilik is? Of het jy hiervan vergeet? Of denk jy dit help toch nie? Dan is hierdie psalm een herinnering en een aansporing om weer na God toe te draai. In die môre, Here, sal u my stem hoor. In die môre sal ek dit aan u voorlê en afwag, sê David. Wanneer jy gebid het, wat maak jy vervolgens? Wag jy vir God? Verwag jy dat hy sal ingryp? Wat jy oor God glo, bepaal hoe jy bid. As jy denk, hy gryp nie in nie, hy is nie regtig in beheer van alles nie, dan hou jy op, bid. En ek weet nie of jy dit al gedoen het nie, maar dit het my al oorkom, dat ek vir iets of iemand bid, en kort daarna eindelijk daarvan vergeet het. Eindelijk is dit 'n achterloose manier van bid. Doe jy dit ook? Spurgeon sê dit op 'n beeldende manier. We are like the ostrich, which lays her eggs and looks not for her young. Ons is soos die voelstruis. Sy lê haar eiers en sorg vervolgens nie vir haar kuikens nie. Nou, ek het dit nagegaan, eindelijk is dit die emu en die kasuaris wat so maak. Maar, daar is 'n eier en jy vergeet daarvan. Jy kyk nie meer daarna nie. Nou, so kan ons ook ons gebede hanteer. Denk jy dalk, ja, God het my gebed nie verhoor nie. Maar, het jy gewag? Het jy aangehou bid? Gesmeek sonder ophou? Soos Jezus sê in Lukas 11, die gelykenis van die onregverdige regter, en 1 Thessalonicense 5 vers 17, bid sonder ophou. Maar, ja, wat nou as niks verander nie? Dan is het toch te verwachten dat jy ophou bid en nie meer wacht nie. Dit maakt dan toch nie sin nie. Nou, op Psalm 5 gee ons een wijere en een diepere perspektief. Want David spreek God aan as sy God en koning. Hy weet met wie hy praat. En dit bepaal sy verwagtings. In vers 3 sê hy, gee ag op die stem van my hulpgeroep, my koning en my God, want tot u bid ek. Nou, dit is dus hoe hy God aanspreek, my koning en my God. God is verhewe, hy is koning in die hemel. Maar toch is hy nabij. Jezus het ons geleer om ons gebed soos volg te begin. Ons Vader in die hemel. Jy mag papa sê, vertrouwelik en intiem. Want hy kom na jou toe. Hy neig sy oor na jou hulpgeroep. En hy luister, soos 'n pa die stem van sy kind herken, en dadelik reageer as hy in die moeilikheid is. As jy God so ken, is dit vir jou 'n dagelikse aansporing om met vertroue te bid en nie op te hou nie. En dis nie die enigste wat David oor God weet nie. In vers 5 sê hy, want u is nie 'n God wat behaag het in goddeloosheid nie. Die kwaaddoener sal by u nie vertoef nie. Hy ken God as 'n regverdige God. God verwerp, hy verafsku onreg en goddeloosheid. En vers 5 begin met die woord, want, dit is die rede, hoekom David hier die gebed bid? U sal hoor, vers 4, want u het geen behaag in onreg nie, vers 5. En daarom bid hy vrymoedig en voortdurend. Heere, gryp in, verlos my van die kwaaddoeners, u is mos regverdig. Sien jy dat jou kennis van God bepaal hoe jy bid, en dat het jou vrymoedigheid gee? Laat dit vir ons allemaal een aansporing wees, om God beter te leer ken. Dit sal ons gebede verander en ons help om te volhard in die gebed. Die tweede gedeelte, Gods geregtigheid. Ons gaan dieper kyk na onreg en regverdigheid, geregtigheid en gebed. Ons weet dat God onreg haat en daarom bid ons, Heere, gryp in, vernietig die onreg, straf die werkers van ongeregtigheid, verijdel hulle planne. Dus Psalm 5. En die psalm beskryf uitgebreid hoe God na onregverdiges kyk. Dis nie David wat bepaal wat reg en verkeerd is nie. God is heilig en regverdig. Hy verdra nie onreg, goddeloosheid en trots nie. Hy staan dit teen met sy hele wese. Hy verwerp dit en laat daar die mense nie naby hom kom nie. Vers 6 sê selfs, God haat die werkers van die ongeregtigheid. En Gods haat is nie een emotie, soos by mense nie, dat ons wraakzuchtig of bitter maak nie. God is heilig en suiver in sy verwerping van die kwaad. En dit gee ons die regte perspektief op onreg en ander kwaad. Dit kan lyk alsof onreg net tussen mense plaasvind, en baie mense kan hulle nie verweer nie. Hulle word vertrap, verloor dikwels selfs die lewe. Ek denk aan politieke gevangenis in Rusland, die Oeigoers wat in China uitgemoor word, die Jode en die Holocaust in die Tweede Wereldoorlog, die slagoffers van Stalin, van Mugabe en ander dictators, en die slagoffers van die huidige oorlog in Oekraïne. Is daar dan geen geregtigheid vir hulle nie? Hierdie vraag klink reg deur die geskiedenis. Die Bybel gee hoop. Daar is een God. Hy het sy regverdige wette gegee en hou die werkers van ongeregtigheid verantwoordbaar. Jy mag jou klagte by hom neerlê. Verwag van God dat hy die reg sal herstel. Maar dit roep eintlik nog een vraag op, een moeilike een. Is jy self onskuldig? Daar is een skerp teenstelling tussen die werkers van ongeregtigheid en David in hierdie psalm. Oor die slechte mense, sê hy, baie stellig, verwaande mense kan voor u oë nie staande bly nie. U het een weerzin van allemaal wat onrecht pleeg. U laat leuenaars te gronde gaan, die Heere verafskuw, mense wat bloed vergiet en bedrog pleeg. Maar daarteenoor is hy oortuig daarvan dat God hom aanneem, maar ek mag op grond van uw oorvloedige trouwe liefde na uw huis kom, vers 8. Hoekom vertrou David dat God hom sal aanvaar en nie sal afwijs, soos die trotse werkers van ongeregtigheid nie? Nou, ons zou kon sê, ja, David doen nie daar die slechte dinge nie. Dit was Saul wat David probeer uitmoor het, omdat hy jaloers was. David in teendeel het Saul sy lewe gespaar. Toe Absalom die mag gegryp het, was David onskuldig. Maar toch sê David en die rest van die Bybel nie, dat gelowiges op grond van hulle goeie dade deur God aanvaar word nie. Paulus haal hier die psalm aan in Romeine 3 vers 13. Daar is niemand wat goed doen nie, daar selfs nie een nie. Vers 12. Hulle keel is een oop graf, met hul tonge pleeg hulle bedrog, die gif van adders is onder hulle lippe. Vers 13. En, skokkend vir die Jode, hy betrek Psalm 5 vers 10 juist op die Jode. Daarmee bewys hy, dat die Jode net so sleg is, soos die heidene. En dis een radikale uitspraak, allemaal is skuldig en slawe van die sonde. Daar is niemand wat goed doen nie, niemand wat met sy eie gerechtigheid voor God kan verskyn nie. En dit lei tot die goeie nuus van Romeine 3. Ons regverdigheid is nie van onszelf nie. Niemand is regverdig nie. Ons word net uit genade gerechtverdig. David en ons sal nie Gods oordeel vryspring as ons sonder Christus voor Gods regte stoel sou verskyn nie. Ons is ook sondaars en sou uit die tempel geskop word. Maar Romeine 3 vanaf vers 21 is die heerlike aankondiging van die genade van God. Maar nou is die gerechtigheid van God geopenbaar, sonder die wet. Die gerechtigheid namelijk van God, deur die geloof in Jesus Christus, vir allemaal en oor allemaal wat glo, want daar is geen onderscheid nie. Want allemaal het gesondige, dit ontbreek hulle aan die heerlijkheid van God, en hulle word door sy genade, sonder verdienste gerechtvaardig, door die verlossing wat in Christus Jesus is. Daar is een uitgangspad, vergeving, op grond van Jezus' offer in ons plek. En daarom kan David reeds juig in vers 8, maar ek mag op grond van uw oorvloedige trouwe liefde naar uw huis kom. Uit ontzag vir u buig ek in aanbidding naar uw heilige tempel. Gelowiges mag nooit hulself verhef bo die trotse, slechte, goddeloze mense nie, dan sou ons ook trots wees. Saam met Paulus erken ons, ek is die slechtste van alle sondaars. Ek was het nie werd dat Jezus my gered het nie. Ek kom ons luister nou na vers 9 in Psalm 5. Vanuit Romeine 3 kan ons beter verstaan wat Paulus hier bedoel. Lei my door uw gerechtigheid, Here, omdat ek teenstanders het. Maak uw pad reguit voor my. Wanneer hy bid dat God hom sal beskerm teen die teenstanders, vraag hy dat God hom door sy gerechtigheid sal lei. En dit is nodig om so te bid. Want wanneer ons onreg ervaar, is daar een groot verleiding om die daders te haat, om bitter te word en om wraak te neem. En dit kan sommer gebeur. Kwaad en machtsmisbruik, wat vandag in ons land oorals aan die gebeur is, kwaad en machtsmisbruik van een ander, door een ander, kan by ons haat en woede opwek. Wat zou beteken dat ons sondig en ook die pad van onrecht en goddeloosheid kan begin bewandel? Dus hierdie gebed het ons nodig. Vra dat God jou nie van die rechte pad van heiliging laat afwijk nie. Of laat struikel nie. Want wie van ons kan sê dat ons suiwer reageer op die corruptie en wanbeheer wat in ons stad en land toeneem? Wat er emoties en reacties het jy al beleef en gewys? Is jy kwaad, het jy haatgevoelens? Of leef jy in ontkenning en onttrek jy maar? Of het jy cynisch geword? Of voel jy die verleiding om hier en daar ook een oogie toe te maak vir bedrog en leuen en dit ook maar te doen? Ons oog en hart moet gekalibreer word vanuit Gods gerechtigheid. Hoe dikwijls is ons omgekrap en geskok omdat Gods gerechtigheid vertrap word? Treur ons oor die ongerechtigheid in ons land en is ons honger en dors na die gerechtigheid van God, soos die bergrede sê, dus wat burgers van Gods koninkryk doen, en dan is jy geseën. Doen ons dit? En daarom is vers 11 ook deel van Davidse gebed. Laat hulle boet, o God, laat hulle door hulle eie plannen tot de val kom, drijf hulle uit mekaar, oor hulle baie oortredings, want hulle is in opstand teen u. Hierdie gebed is nie wraakgevoelens, omdat ons te nagekom is, of seer gekry het, of benadeel is nie. Solank goddeloos en slechte mense kan wegkom met hulle onreg en ander kwaad, en het nie bestraf word nie, word Gods gerechtigheid verwerp, en sy regering teengestaan. Dit is ons roeping om te bid, dat God die reg sal herstel. En Romeine 12 wijs vir ons diezelfde pad, vers 19, moet nie julle wreek nie, geliefdes, maar gee plek vir die toorn, want daar is geskrywe, aan my kom die wraak toe, ek sal vergeld, spreek die Here. Vertrou jou saak toe aan die gerechtigheid van God. Hy sal reg spreek. Hy het beloof dat hy alle sonde sal wreek en vergeld. Sy rechtvaardige oordeel is op pad, en sal verseker kom. Bid dus dat God jou op die pad van gerechtigheid zal leiden, zodat geduld en naaste liefde die plek van wraakgevoelens kan innemen. En tenslotte, die derde gedeelte, wees blij. Vers 12. Maar laat hulle allemaal blij wees wat bij u schuil. Laat hulle vereeuwig jubel en beskut hulle. En laat in u juich die wat uw naam lief heeft. Want u zien die rechtvaardige, o Heere. U omringel met welbehaag, soos met de schuld. Om te schuil bij God, ga niet net voor bescherming tegen vijanden nie. Dit betekent dat je die gerechtigheid van Christus zoekt en daarop vertrouwt. En voor allemaal wat dit doen, leen wacht een prachtige beloning en een verrassing. Bescherming tegen onrecht en leugenaars is nog maar net die begin. Daar is meer. Die bedoeling is dat ons blij zal wees en vereeuwig zal jubelen. Die psalm sluit af op een juichende toon en is baie hoopgevend. Dit maakt jou blij. Als je dit leest, besef jij dat die vijandse tegenstand tijdelijk is. Om dit te oorleef is niet die uiteindelijke doel nie. Daar is een eeuwige vreugde wat voor ons wacht in die aanwezigheid van God. Dus waar we dit gaan. Nou, het is amper te mooi om te gloeien. Op aarde wordt zoveel onrecht gepleegd. Die onrechtvaardigers wen dikwijls. Hulle wordt niet gestraft nie. En dingen werken mooi voor hulle uit. En wie op Jezus vertrouwen rechtvaardig optreedt, wordt dikwijls benadeeld en verloren. Zal die onrecht altijd aangaan? Zal ons levens ongelukkig en troosteloos wees? Nee, blijdschap is die deel van allemaal wat bij God schuilt. Jij zal dit ontvangen. Als je Gods aangezicht zoekt in gebed en bij hem schuilt. Die vreugde van die verlossing begint nou reeds. God heeft jou aanvaard van wie je Christus de leiding en sterven. Jij hebt reeds die vreugde dat je bij God behoort en in zijn aanwezigheid mag leven. En dus die laatste vers, want u ziet die rechtvaardige, o Heere, u omringel met welbehaag, zus met de schuld. En daarom wordt ons ook opgeroepen om blij te wees. Laat hulle blij wees, laat hulle juich, zegt David. God geeft voor ons die vreugde van Jezus' redding en liefde. En hij roept ons op om daar die vreugde ook uit te spreken, in jouw hart te beleef en te wijs. Zing, jubel, over wat Christus voor jou betekent. Laat jouw vreugde niet roof door onrechtvaardige en ongoddeloze mensen, wat één dag geoordeeld zal worden en zal verdwijnen. Kijk naar God, vertrouw op Christus en leef met die muziek van zijn koninkrijk in jouw hart. Amen. Laat ons nou saam sing, Psalm 45, ons zing dan van ons rechtvaardige koning Christus, vers 1, 3, 5 en 16. Ons lees nou die wet van God, om ons te herinner aan sy goeie reëls en die geregtigheid wat hy vastgesteld het en neergeleid in die wereld. By Sinaï het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is Yahweh, jou God, wat jou uit Egypte land, uit die slavenhuis, uitgeleid het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, Yahweh jou God, is een jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van Yahweh jou God nie ydelik gebruik nie, want Yahweh sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7e dag is die Sabbat van Yahweh jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy, of jou seun, of jou dogter, of jou diensknegt, of jou diensmaagd, of jou vee en jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het Yahweh die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7e dag het hy gerus. Daarom het Yahweh die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Die 5e gebod, eer jou vader en jou moeder, dat jou daar verleng mag word, in die land wat Yahweh jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie echt breek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste sy huis begeer nie, jy mag nie jou naaste sy vrou begeer nie, of sy dienstknegt of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. En dan mag ons met die volgende woorde uit Psalm 5 ons toewy aan die Here en ons vertrouwe uitspreek op die gerechtigheid van Christus en in ons eie gedrag God vrees. Ek lees vers 6 tot 8 weer. Die onsinniges, die trotse sal voor u oë nie stand hou nie. U haat al die werkers van ongerechtigheid. U sal die leuensprekers laat omkom. Van die man van bloed en bedrog het die Here 'n afskuw. Maar ek, deur die grootheid van u goede tierenheid, u trouwe liefde, mag ek in uw huis ingaan. My buig naar uw heilige tempel en u vrees. Laat ons nou saam sing. Psalm 119 vers 20 en 21, die wet wys vir ons of ons gedrag reg is en of ons op die pad van die lewe wandel. laat ons nou eens aanbid. En tijdens hierdie gebed sal ons ook een kort stilte hê en kan ons voor ons vijanden bid. Vader in die hemel, u wil graag ons stem hoor, of ons verzuchtings, als ons geen woorden het nie. U moedig ons aan om ons hart uit te stort bij u. U het voor ons die psalms gegee om ons hart, om ons te leer hoe om te bid. Dank u voor die aanmoediging om naar u toe te vlug, omdat u ons vader is en luister. Lei ons door uw gerechtigheid, Heer. Wanneer ons met zonde, kwaad, leuns of onrecht te doen het. Wanneer ons onrecht ervaart, is daar een groot verleiding om die daders te haat, om bitter te worden, om wraak te nemen. Dan zou die duivel daarin slagen om ons ook op die pad van die zonde en onrecht te laten wandelen. Neem die haat en woede in ons harte weg en vervul ons met die gerechtigheid van Christus en met zijn liefde. Dan kan ons met vrede reageren op kwaad en zonde. Heere, keer dat woede en haat in ons hart woon, lei ons door uw gerechtigheid en maak uw pad voor ons recht, dat ons niet struikel nie. Ons wil nou ook in stilte voor ons eigen vijanden bid, die mensen wat ons benadeel en geskaad het, wat ons bitter gemaakt het, en voor wie ons moeilijk haatgevoelens het. Heere, maak ons harte gevoelig en ontvankelijk voor uw gerechtigheid, zodat ons treur oor die ongerechtigheid in ons land, en dat ons honger en dorst is naar die gerechtigheid, zoals u in die zaligsprekings beloof, dat u allemaal wat zo lief zal zien. En Heere, ons wil vragen, handhaaf uw gerechtigheid. Dit wordt door die goddeloze aangeval en tegengestaan. Laat uw koninkrijk kom en verbreek alle macht van die duivel. Ons dank u dat u ons een uitgangspad gegeet uit die zonde en dood. U geeft Christus een gerechtigheid voor allemaal wat gloeien. Leer ons om niet in ons daden te vertrouwen te stellen en te denken dat ons beter is als die trotse en goddeloze mensen rondom ons niet. Maak ons nederig door die besef van ons zondes. En maak ons blij met die gerechtigheid van Christus. Leer ons om net daarop te vertrouwen. Heere, gee ons ook die vreugde. Vreugde daardoor dat u ons aanvaardt. Niet vanwege ons daden niet, maar vanwege Jezus' leiding en sterven. Want u zegt maar zelf, laat allemaal wat bij mij schuil blijven is. Laat hulle voor altijd juich. Ons verlang naar daar die blijdschap. Stort dit in ons hart uit, Heer. Zodat ons te midden van goddeloosheid, corruptie, leuens, bedrog of machtsmisbruik die vreugde in ons hart mag behouden. Daar die vreugde is niet afhankelijk van onze omstandigheden niet, maar vloeit voort uit uw liefde, uw trouw, uw gerechtigheid. En dit verandert niet. Heer, ons bid voor alle mensen wat niet een advocaat heeft niet, wat te arm is om hulle te verdedigen tegen machtsmisbruik of niet machtig genoeg is niet. Ons bid voor die miljoenen vluchtelingen, wat door oorlog, hulthuisten en bescherming verloren het. Ons bid dat u zal recht spreken tussen hulle en hulle vijanden. Ons bid voor vrouwen en dochters wat gedwongen wordt om prostitutie te doen, wat basis een moderne vorm van slavernij is. Bevrij hulle en herstel hulle levens. Straf die onrechtvaardigers, wat mensen misbruiken om hunzelf rijk en machtig te maken. Verbreek hulle macht, Heere. Want u haat die onrecht. Ons bid voor uw kinders, oral in die wereld. Christenen wat onder geloofsvervolging doorloopt. Bescherm hulle. Neem die angst uit hulle harten weg. En vervul hulle met volharding, hoop en liefde. Laat hulle door uw genade mag volhard en die geloof behouden. Gebruik hulle woorden en gedrag als een instrument om die goddeloze tot bekering te brengen. Heer, ons dank u dat ons samen gemeente van Christus is. Ons wil u dank voor Arno, wat zijn verjaarsdag kon vieren. U het hom geseën met geloof en opgewektheid, met insig en liefde. Seën hom, gee hom verdere wysheid en geloof, om elke keuse wat hy maak in vertroue op u te neem. En maak hom tot 'n seën vir sy omgewing. Ons bid dat u ons gemeente sal seën. Help ons allemaal in ons dagelikse lewe om u met blydskap te dien en ons toe te wy aan ons take. Ons bid dat u allemaal van ons wat weg is vir die naweek 'n goeie tyd van rus sal gee en sal beskerm. Heer, ons bid al hierdie dinge van wie u genade vir ons en u seun Jesus. Amen. Laat ons nou die Here dien met ons offergawes. Dit is bestemd vir die kerk en vir sending. En dan sing ons ten slotte Psalm 5, die laaste verse. God het tot ons gespreek en dit is dan ons antwoord. Ons spreek ons vertrouwen in hom uit en bemoedig mekaar met die belofte in hierdie psalm. Psalm 5 vers 7 tot 11, na die collecte. mag nou die seën van God ontvang. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.